For all my English subscribers, I'm very sorry. I must apologize because this video is in the Dutch language only.
Ik ga met u een klein spelletje doen. Zoals ik al eerder zei, zijn wij op Madagaskar werkzaam onder de mensen die de officiële taal helemaal niet spreken. Op Madagaskar is de officiële taal Malagasy. Dat klinkt een beetje gek, Malagasy. Maar waar wij wonen is het Malagasy Antanala. En dat is weer, ja, het is een dialect. Ik wil met jullie een spelletje doen. Dat gaat eigenlijk over de taal waar wij mee bezig zijn. En met name over de manier waarop ik mensen waar wij wonen de Bijbelverhalen wil leren. De mensen waar wij wonen kunnen veelal niet lezen. Ze kunnen ook niet schrijven. En laat staan dat ze de officiële landstaal verstaan. Dat is voor hen eigenlijk een vreemde taal. Dus wat ik heb gedaan, of wat wij eigenlijk doen, is dus die vertalingen omzetten in de Bijbelverhalen. Op het moment hebben we al 41 Bijbelverhalen. En ik zal jullie eens laten horen hoe het klinkt. Als ik daar bij iemand kom en ik zeg goedemorgen, dan zeggen we akurlahale. En dat betekent eigenlijk zoiets van, heb je een goede ochtend gehad? En als ik nou zeg van we zijn een kerkdienst aan het doen met elkaar en ik weet nog niet of iemand klaar is, dan zou ik zeggen boele me vavaka jan reo. Wat betekent, zijn jullie nog steeds bezig met de kerkdienst of zijn jullie nog aan het bidden, letterlijk? Nou, en als jullie dan ja zeggen, dan zeg ik tena tsari san satri tsara sangahari. Dat betekent, oh, dat is zo mooi, want God is goed. Nou, jullie horen het al, dat klinkt in onze Nederlandse taal eigenlijk, denk je van, wat is dat nou? Nou, ik had het al over wat afbeeldingen gehad. De eerste afbeelding die jullie zien, dit is het spel. Als ik dan in de taal zeg lahi, en jullie zien die afbeelding, dan mogen jullie even nadenken, maar veel van jullie zullen het al wel geraden hebben. Misschien denken jullie aan een man met een fakkel. Nou, dat is goed. Het gaat niet zozeer om de fakkel, maar lahi betekent man. Bij de volgende afbeelding wordt het een wat moeilijker woord. En daar ben ik vaak over gestruikeld over dat woord, want het is een moeilijk uitspreekbaar woord. Maar dat heet Piarakanzo Unji. Piarakanzo Unji. Nou, dan kijken jullie erna en mijn zoontje van 4, Simon, die zei al gelijk, oh, dat zijn herders. En dan heb je het heel goed, schaapsherders. En dan heb ik nog een afbeelding. En dan zeg ik Vavi. Vavi. En dan zegt hij, oh, dat is een vrouw. Helemaal goed. Nou, misschien hebben sommigen van jullie al een heel klein beetje een idee waar het heen gaat. De volgende afbeelding. Angeli. Ja, dat kunnen heel veel van jullie wel zien wat dat is. Dat zijn engelen. En de laatste afbeelding, en dan hebben heel veel mensen van jullie al, oh, maar nou kennen we het verhaal wel. Zazakeli. En dan kijken jullie naar de plaat of naar de afbeelding en dan zeggen ze, oh, maar dat is een baby. Nou, ik zal jullie de hele afbeelding laten zien. Jullie zien daar inderdaad een man en een vrouw, Jozef en Maria, met de baby Jezus in een stal. En de engelen op de achtergrond die zingen en net tegen de herders spreken dat de redder is geboren. Nou, op deze manier proberen wij de mensen de Bijbelverhalen eigenlijk uit hun hoofd te laten leren. Want ik kan ze het verhaal geven, maar ze kunnen het niet lezen. Maar als ze de afbeelding zien, dan denken ze, wow! Dat gaat over de geboorte van de Heer Jezus. En de Heer Jezus deed dat natuurlijk zelf ook. Die kwam ook met verhalen aan. Denk maar eens aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Of het verhaal van de verloren zoon. Verhalen maken vaak een diepere boodschap veel duidelijker. En mensen onthouden het een stuk makkelijker. Nou, Jezus vertelde zijn boodschap aan iedereen. Zodat iedereen het kon begrijpen. Jong en oud, arm en rijk, geleerd en ongeleerd, slaaf en vrije. Iedereen was in staat om de boodschap van de Heer Jezus te begrijpen. In de preek ga ik er wat dieper op in, op hoe belangrijk het is om Gods woord, de Bijbel, te kennen. Ik wil samen met u ook de Bijbel openen. Ik open het. Ik wil het eerste stuk voorlezen uit 2 Timotheus 4, vers 2 tot en met 5. Ik lees het u voor uit de herziene staatvertaling, maar u kunt ook als u wilt met uit een andere vertaling meelezen uiteraard. 2 Timotheus 4, vers 2 tot en met 5. Predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken naar wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, vervul uw dienstwerk ten volle. En het tweede stuk komt uit 2 Petrus 1, hoofdstuk 1, vers 16 tot en met 21. 2 Petrus, hoofdstuk 1, vers 16 tot en met 21. Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten, maar wij zijn ooggetuig geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En de stem hebben wij gehoord, toen deze uit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat is vast en zeker. En u doet er goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigen machtig uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. Tot zover de schriftlezing. Ja, ik heb u natuurlijk... Ik blijf erbij terugkomen. We hebben het over talen en over vertalingen. En ik zal u een stukje voorlezen. Dat komt uit Shauna Tuko Fatelu, Andinifa Eninambifulu. Fa'urten isau ni chavan sangahari isau tuli isau. Na meni ni sanangi lai tukanga batzi uveri seng minu anasi fahananga fjainga manjaki sai. Nou, ik ga ervan uit dat de meeste van u dit dus absoluut niet heeft kunnen verstaan. Ik zal u heel eerlijk zeggen, als iemand het in één keer heel snel zo even op straat tegen mij zegt, dan klinkt het me al bekend in de oren, maar ik moet me er ook eventjes op instellen. Maar dit was Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Fantastisch, hè, die vertalingen. En in Nederland kunnen heel veel mensen het ook, de Nederlandse vertaling ook gewoon lezen. Want we hebben niet zo heel veel laaggeletterdheid in Nederland. Dat wil zeggen, de meeste mensen in Nederland kunnen goed lezen. Er zijn nog wel mensen die daar moeite mee hebben. En dat zijn vaak mensen die van buiten afkomen, die nog niet zo ontzettend lang in Nederland wonen. Ja, dan wordt het lastiger. Maar analfabetisme bijvoorbeeld, waar mensen helemaal niet kunnen lezen, ja, dat komt heel weinig nog maar voor in Nederland. En dat is fijn, want ook al kun je dan misschien niet zelf zo goed lezen, het begrijpen gaat al een stuk beter, want het algemeen beschaafd Nederlands is voor de meeste Nederlanders wel bekend. Nou, waar wij dus wonen, is dat helemaal andersom. Een ontzettende laaggeletterdheid. Mensen leren soms wel op school te schrijven en dat beperkt zich echt maar tot een handtekening en simpele aantekeningen die ze kunnen maken. En ja, eigenlijk in ons gebied zijn heel veel mensen gewoon analfabeet. Ze kunnen niet lezen of schrijven. En daarbij komt dan ook nog dat ze de officiële landstaal niet begrijpen. Ze spreken dialect. En zover zij weten is dat de officiële taal. Met name dat niet begrijpen. Daar hebben we een probleem. Want er komen wel eens evangelisten in de buurt, Maar die spreken in de officiële taal. En de mensen zullen allemaal zeggen, ja, ja, ik snap het. Want het is toch wat om te zeggen dat je dat niet snapt. Als iedereen ervan uitgaat dat jij dat wel zou moeten snappen. Nou, dan zitten we, dat zeg ik dus, we hebben dan een probleem. Want, wat zegt Paulus in Romeinen 10? Zo dan is het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. In Nederland hebben we heel veel vertalingen van de Bijbel. Onder andere de Basisbijbel, het boek, Statenvertaling, Herziene Statenvertaling, NBG. En we hebben ook vertalingen in dialecten. En dat is toch mooi? Dat is een fantastisch voorrecht. Je zou ze wat kunnen zeggen, en je zou ze wat menen, dat wij in Nederland een grote liefde hebben voor Gods woord. Waarom anders al die vertalingen? Ja, dat we bevoorrecht zijn, dat mag dus wel duidelijk zijn. Toch staan veel christenen hier niet zo bij stil. Vaak kom je erachter dat je bevoorrecht bent als je het niet meer hebt, als het er niet meer is. Wat bedoel ik daar nou mee? Nou, neem nou eens deze hele toestand waar we in zitten met elkaar, met de coronacrisis. Als ik nou vorig jaar zat ik nog op Madagaskar en waar wij woonden, kwam dit nieuws eigenlijk helemaal niet eens door. Dat is ook wel zo lekker rustig eigenlijk. Maar stel, je was vorig jaar in september op straat gegaan en u had de vraag gesteld aan mensen, wat zou u ervan vinden als we volgend jaar mensen een boete gaan geven als ze met 3 of 4 bij elkaar op straat lopen? Nou, dan mensen zullen je voor gek verklaren. Een boete krijgen omdat we met z'n 3 bij elkaar zijn. Of wat had u gedacht als we elkaar zouden gaan behandelen alsof iedereen potentieel ziek zou zijn? Dat had er helemaal niet ingekund. Sociale contacten, samenkomsten, bewegingsvrijheid waren allemaal vanzelfsprekende zaken. Totdat de overheid bijna met een knip in de vinger dat allemaal stopzette. Want we hadden te maken met een virus. Dus wat, als ik het in verleden tijd mag zeggen, wat waren we bevoorrecht? En wat verlangen we met z'n allen terug naar die tijd dat we gewoon weer lekker ontspannen kunnen doen en dat alles weer echt normaal wordt. Wat verlangen we daarna terug? En ik hoop ook dat als dat eenmaal weer zover is, dat we er met z'n allen dubbel en dwars van gaan genieten. En dat we het zullen zien wat een voorrecht het is om in die vrijheid te mogen leven. Een ander voorbeeld. Ik wil met u eens naar Paulus gaan kijken. Met name in de laatste periode van Paulus, toen hij gevangen zat in Rome. Hij zat niet echt gevangen in een gevangenis. Hij zat in een huis en daar had hij huisarrest. En in dat huisarrest schreef hij de tweede brief aan Timotheus. Paulus die maakte haast in het schrijven, want hij had niet veel tijd meer. En hij vroeg aan Timotheus of die wilde komen. En dat hij wel moest opschieten. In 2 Timotheus 4 vers 9 zegt hij, beijver u om spoedig naar mij toe te komen. Schiet op Timotheus, kom snel. En wat moet Timotheus meenemen? We lezen niet dat hij Paulus' schaakzetje mee moest nemen. Of zijn ansichtkaartenverzameling. Ja, had veel gereisd. Misschien had hij wel heel veel aandenken. Nee, we lezen in hoofdstuk 4 vers 13. Breng, wanneer u komt, de reismantel mee die ik in Troas bij Karpers achtergelaten heb. En de boeken. Vooral de perkamenten. Oh, Paulus wilde zijn boeken en zijn perkamenten. Paulus wil Gods woord bestuderen. Oh, wat moet hij die boeken en perkamenten gemist hebben? Dat hij speciaal vraagt aan Timotheus of hij die mee wil nemen. En wat een voorrecht dat ze meegebracht konden worden. Ja, waarom is dit nou zo belangrijk? Nou, we moeten ons goed realiseren dat wij met de Bijbel geen verzinsels in de hand hebben. Petrus, je zou zeggen een minder hoog opgeleide man als Paulus, zegt dat ze ooggetuigen waren, is ook heel belangrijk. En hij zegt, de opgeschreven woorden zijn geen fabeltjes of verhaaltjes die wij zomaar aan de kant kunnen schuiven. Hij zegt hier in 2 Petrus 1 vers 16, want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht van en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maken, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. En in 2 Timotheus, Paulus schrijft zelf in 2 Timotheus 3, vers 16 en 17, heel de schrift is door God ingegeven. en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. En opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Als we Gods woord loslaten, wat we om ons heen toch wel regelmatig zien gebeuren, dan hebben we niets meer als het neerkomt op hele moeilijke vraagstukken om ons heen. En ook al zitten wij best afgelegen in Madagaskar, heel veel van deze vraagstukken zijn mij niet ontgaan toen wij daar zaten. Ik noem er een paar. Een heel oud vraagstuk is het ontstaan van de wereld. Een heel moeilijk onderwerp is ook abortus, euthanasie of recentelijk de LGBTI+beweging. Hoe gaan wij daar met christenen als christenen mee om? Ja, heel veel mensen neigen naar een wetenschappelijke benadering. Hè. We moeten die zaken moeten we wetenschappelijk benaderen. Dan moeten we empirische bewijzen aanvoeren. En dat is ook goed, want ik geloof dat we als christenen ook vooral aan wetenschap moeten doen. Dat is helemaal niets mis mee. Maar met een puur wetenschappelijke empirische benadering zullen wij nooit de diepere laag kunnen raken waar het eigenlijk om gaat. We kunnen nooit vraagstukken oplossen over goed of fout. Waarom niet? Omdat we geen maatstaf hebben. In een wereld zonder God hebben we geen maatstaf. Tenzij we geen problemen hebben met het idee dat ieder zijn eigen rechter is. En ik hoor dat nog wel eens hoor. Wat voor jou goed is, is voor mij misschien wel niet goed en andersom. Of als we dan toch bezig zijn, misschien hebben we er wel geen moeite mee dat een beschaving, een land zelf mag bepalen wat moreel verwerpelijk of wat goed en fout is. Nou, dat is een probleem. Want als wij als mensen mogen bepalen wat goed en fout is, dan komen we al heel gauw uit bij een principe wat we relativisme noemen. Alles is relatief. Wat voor mij goed is, kan voor jou wel slecht zijn. En wat mijn waarheid is, hoeft niet jouw waarheid te zijn. Er is niet één waarheid, er zijn vele waarheden. Als er geen absolute maat is, een maat die boven alle onvolmaakte maten staat, dan weet niemand eigenlijk nog waar hij of zij aan toe is. Toch zijn veel christenen bereid om de Bijbel aan te passen aan de hedendaagse ideeën. En daarmee veronachtzamen, misschien bewust of onbewust, maar daarmee veronachtzamen ze de ultieme maatgever, God de Vader zelf. Ja, zeggen sommige mensen, wacht eens even Jurgen, dat is ook wat. Je springt van het afwijzen van Gods woord naar het afwijzen van God in zijn geheel. Ja en nee, ja en nee. Natuurlijk beweer ik niet dat een christen God afwijst wanneer hij of zij de Bijbel niet meer neemt als leidraad. Nee, dat zeg ik niet. Maar hoe denkt een christen God te leren kennen zonder zijn geopenbaarde woord? Laten we maar eens kijken naar Paulus. Toen Paulus in Rome gevangen zat, kon hij nog steeds mensen onderwijzen. Gods geest woonde in Paulus, zonder meer. En hij was een ontzettend geleerd man. Toch wilde hij zijn boeken en zijn perkamenten. Dat was zijn leidraad. En hij zei, het ging om het heel de schrift. Heel de schrift die ons volkomen zal toerusten. Heel de schrift. Niet een onderdeeltje hier, een onderdeeltje daar. Heel de schrift. Ook Petrus, die we al eerder aan het woord lieten, hij sprak van ooggetuigen van Jezus' opstanding. Ha, nou, ik zal er wat voor over gehad hebben hoor. Om de Heer Jezus te zien. Om hem aan te mogen raken. Om al die dingen te zien die Petrus gezien heeft. Dat leek me fantastisch. Het heeft mij heel wat moeite gekost om uiteindelijk tot een levend geloof in Jezus te komen. Want ik zag hem niet. Petrus wel, wat een voorrecht. Maar wat zegt Petrus? Hij zegt dat hij nog meer heeft dan dat. Nog meer? Ja. Namelijk de profetische woorden. En wij hebben het profetische woord. Dat is vast en zeker. En u doet er goed aan daarop acht te slaan. Geen enkele profetie van de schrift laat een eigenmachtige uitleg toe, zegt hij. Dus ja, ze hebben de Heer gezien. En daarnaast hebben ze het profetische woord, de schrift. Petrus is daar heel duidelijk over. En lieve broeders en zusters, ik snap heel graag dat we de kerken graag vol zien. Fantastisch. Liever nog, ik denk dat als we wat preciezer zijn, dan willen we met z'n allen niets liever dan dat het koninkrijk van God vol zit. Met geredde mensen. He? Dat de mensen om ons heen de Heer Jezus zullen gaan aannemen als redder. Om zo vrije toegang te krijgen tot God de Vader. En natuurlijk is de kerk in meer of minder mate vaak wel de graadmeter van hoe het ergens eraan toe gaat. He? Wat de geestelijke gezondheid van een dorp of een stad is. Maar hoe vaak is het niet dat dan mensen die toch zondags naar de kerk gaan, door de week zeggen, ja, nou ja, die Bijbel is toch een lastig boek. We raken hem volgende week zondag weer aan. En daarbij komt ook nog, en ik weet dat dit een heel gevoelig puntje is, daarbij komt ook nog dat we met z'n allen ontzettend ons best doen om diensten en kerkdiensten laagdrempelig te maken. Nou, als we laagdrempelig zeggen en als we daarmee bedoelen dat we proberen om de boodschap van onze Here duidelijk te maken voor iedereen die komt, vind ik dat helemaal geen enkel probleem. Dat is ook wat de Heer Jezus deed. Hij probeerde de boodschap duidelijk te maken voor de geleerde mensen, maar ook voor de mensen met wat eenvoudigere opleidingen. Dat is geen enkel probleem. Maar als het betekent dat we de Bijbel een beetje afzwakken, als we zeggen, nou, dit vinden we eigenlijk een beetje een moeilijk puntje, laten we daar nou eens een andere draai aan geven. Of zelfs dat we moeilijke onderwerpen gaan vermijden. Ja, als we meer nadruk gaan leggen op hoe beleven wij de dingen nou, ja, dan zouden de belletjes moeten gaan rinkelen. Absoluut, er moet ruimte zijn voor emotie, hè, en voor genieten. Ik houd van genieten. Ik houd van feest. En wat mij betreft mag er ook een feestelijke sfeer zijn als we met elkaar zingen in de kerk. Hè. In sommige kerken spelen ze fantastisch orgel. Er is een muziekgroep. Er zijn kerken met fanfares. Andere kerken zingen a cappella. Er zijn kerken waar ze dansen en vlag hebben. Ik vind het prachtig. Eerlijk waar, ik vind het zo leuk. Omdat dat wel de veelkleurigheid naar boven toe brengt. En ik zeg doen. Maar steek Gods woord niet onder stoel of banken. Nog niet zo heel, nou eigenlijk wel wat langer geleden. Ik wou zeggen nog niet zo lang geleden, maar dit was op 20 december 2017, dus dat is al wel weer wat langer geleden. Verscheen er een goede kennis van mij, de heer Stef Herema op televisie. En Herema die had zich al wat langere tijd al verdiept in de vraag, wat doet het met de kerk als volgangers openlijk twijfelen aan bijvoorbeeld de eerste hoofdstukken van Genesis. En de resultaten waren een beetje schokkend. Want de resultaten waren leeglopende kerken. Niet alleen hier in Nederland, het onderzoek was veel breder gedaan dan dat, leeglopende kerken. Met name jonge mensen bleven meer en meer weg uit de kerken waar Gods woord niet meer volledig mocht spreken. Herema concludeerde dat met name jonge christenen op zoek zijn naar een stuk duidelijkheid en, als ik dat woord mag gebruiken, want het is dat een beetje een eng woord misschien, radicaal. Radicaliteit. Hij zei dat in veel gevallen, en dit vond ik wel grappig dat hij het zei, hij zei in veel gevallen waren jongeren orthodoxer dan de voorgangers. Terwijl de voorgangers allemaal dachten, nou, maar we moeten het allemaal een beetje hip maken voor de jongeren, hadden de jongeren zoiets, nee, maar predik nou maar gewoon het woord van God. Christen zijn betekent dat je Christus navolgt. En jongeren zoeken naar echtheid. Jezus is de meest geweldige rolmodel die we ons maar kunnen wensen. Jezus die voor ons stierf en op de derde dag weer opstond. Hoe denken wij dan uit te kunnen leggen dat hij dat werk voor ons deed, als we bij wijze van spreken hele delen van het Oude Testament aan de kant leggen? Wij kunnen het offer van Jezus niet goed duiden als we het Oude Testament niet meer serieus nemen. In een gesprek die ik onlangs had met een jonge man werd mij gevraagd of ik de Bijbel niet achterhaald vond. Vind ik altijd zo'n leuke vraag als mensen daarmee aankomen. Hij haalde daarbij aan dat er toch ook wel heel veel nare dingen in de Bijbel staan. Hij zei ook trouwens vlug dat hij de Bijbel nog niet had gelezen, dus hij had het waarschijnlijk van horen zeggen, Maar dat vind ik leuk. En ik heb hem even een handje geholpen. Dus ik ben even met hem naar Leviticus gegaan. En daar staan hele nare dingen die je moet doen met mensen die hebben gezondigd. Zonder maar in detail te treden. Die arme jongen die was helemaal een beetje overrompeld. Dat ik hem dus hielp aan die nare teksten. En hij zegt tegen me, ja, nou die teksten bedoel ik dus. Moeten we die niet gewoon doorkrassen? Moeten we niet eigenlijk gewoon de Bijbel, zeg maar, weer eens opnieuw doorlopen en bepaalde teksten er gewoon uithalen? Want dat past niet meer in deze tijd, zegt hij. En ik vind dat vind ik leuk, ja, dat vind ik leuke vragen, want het maakt dat hij nadenkt. En ik weet dat hij het met alle respect ook aan mij vroeg. En ik zeg, de Bijbel aanpassen aan onze tijd. Ik zeg, nee, absoluut niet. Dat hoeft helemaal niet. Ik vertelde hem namelijk dat het te makkelijk is. Heel veel mensen die kijken naar de Bijbel en die zeggen, nou, ik kan niet zoveel met deze teksten. En ze leggen het uit met de moderne bril op, zoals we nu naar bepaalde zaken kijken. Ik zeg tegen hem, maar zo moeten wij de Bijbel ook helemaal niet willen lezen. Hè, wat wij nu allemaal normaal vinden, was vroeger wel heel anders. We moeten kijken van, waarom zijn dingen opgeschreven? Wat bedoelde de Heer ermee? Waarom moest het gebeuren? Als we dat niet doen, dan zullen we nooit begrijpen waarom iets geschreven is. Blijkbaar waren die stukken waar wij nu zo over struikelen, voor de mensen in die tijd wel duidelijk. Ik kon hem wijzen op Jezus. En op hoe de Heer Jezus leefde. En ja, zelfs de meest verstokte atheïsten hebben eigenlijk over het algemeen niet zoveel aan te merken op Jezus. Want ja, dat is wel een beetje lastig, want die deed niet zoveel verkeerd eigenlijk, hè, vinden ze dan. Dus de Heer Jezus, de rolmodel voor vele miljoenen en miljoenen mensen. De Heer Jezus die ook gewoon rotsvast in Gods woord geloofde. Van A tot Z. Nou, hoe kan dat nou? Die Jezus, die fijne man. Hoe kan hij nou Gods woord serieus nemen? Nou, heel eenvoudig. Jezus wist met welke bedoelingen er geschreven was. Hij kende als geen ander het hart van de Vader. Laten wij er dan ook naar streven om de Vader nog beter te leren kennen door zijn woord te bestuderen. En laten we ervoor waken dat we ons gehoor niet afwenden van het goede nieuws. Dat we ons gehoor juist trainen om het goede nieuws te ontvangen. Het goede nieuws van redding. Dat door de hele Bijbel heen gepredikt wordt. Als je het maar wilt bestuderen. Nou, tot slot. We zijn begonnen met een vertaling van Johannes 3, vers 16. En wat mooi voor de mensen, hè, waar wij dan bij wonen, dat zij een vertaling van Gods woord in hun hartstaal hebben. Een taal die ze verstaan en begrijpen. En ik zeg met nadruk hartstaal. Want zo wil de Heer tot ons hart spreken. Hij gebruikt zijn woord om tot ons hart te spreken. Laten wij daarbij dan ook gericht zijn op zijn Zoon, de Heer Jezus, in wie het volle woord, hoort u goed, in wie het volle woord van God op aarde heeft geleefd. Jezus biedt ons aan redding. En redding die kunnen we alleen maar begrijpen als we Gods woord serieus nemen. In Nederland hebben we veel vertalingen, zelfs in dialecten, zoals ik al eerder zei. En dat is een voorrecht. Laten we dan dat voorrecht uitbuiten. Laat het niet alleen afhangen van de zondagochtend, maar duik er in uw eigen tijd ook eens in. En pak eens wat verschillende vertalingen, soms werkt dat ook. Laten we Gods woord vastgrijpen en eigen maken. En laten we erom omwaken, dat we niet denken, oh, wat waren we bevoorrecht, nu we nog steeds bevoorrecht zijn. Uitbuiten. Thank you.